Goedemiddag allemaal. Goed om hier weer te zijn. Als u uw Bijbel bij heeft, wil ik omwille van de tijd gelijk het woord van God ingaan. Deuteronomium 30. Ik ben blij dat hier ook op de beamer gezien kan worden. Voor degenen die denken, wie is dat? Nou, mijn naam is Chris, ik kom uit Alphen aan den Rijn. En ik mag fulltime zendeling zijn, interkerkelijk in Nederland. En we komen net terug uit Nepal. We hebben een organisatie die zich inzet omwille van gedetineerden, om die te bereiken met het evangelie. We proberen kerken te stichten, op te richten in het buitenland en fulltime zending te bedrijven. En ik ben erachter gekomen dat God niet religieus is. God zelf is niet religieus. De mens is religieus, omdat de Bijbel zegt, daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Met andere woorden, als het woord van God gebracht wordt in iemands hart, dan heeft het altijd vrijheid tot gevolg. En geen religiositeit. Ik wil met u meegaan naar Deuteronomium 30. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat het u weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En dan sleutelvers voor vandaag. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn en uw kinderen. Met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. Vers 6. De Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere, uw God, lief te hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Vers 8. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied, houden. De Heer uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de Heer zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Vers 20. Door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Tot zover even het woord van God. Deuteronomium 30. Dit is het hart van God. Als je je ooit hebt afgevraagd, wat leeft er in het hart van God? Wat is het hart van God? Dan denken we al gauw aan de evangelie. Maar als we kijken naar het hart van God, moeten we altijd teruggaan naar de oorsprong. De mens is altijd geneigd om terug te gaan naar de oorsprong. Nou, een van de Bijbelboeken die oorsprong letterlijk heet is Genesis. Dus als u wil weten hoe het ontstaan is, ga dan terug naar de oorsprong Genesis. En dit is het hart van God. Bekering. Maar wie moet dat doen? Ik kom in vele denominaties en in andere landen en dan zeggen ze, ja, maar God moet mij bekeren. Nou, volgens mij heeft God er alles al aan gedaan, 2000 jaar geleden, op het kruis van Golgotha, om de mens naar zich toe te trekken. Want hij zei, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u. Is dat rust omdat u een heerlijke nachtrust heeft gehad? Nee, dat is Gods rust. Gods vrede. Gods goedheid. Gods verlossing. Gods geluk. Weet welke plannen ik en welke gedachten ik over u koester. Dus hij koestert iets vanuit zijn hart, vanuit zijn wezen, over ieder levend wezen. Niemand uitgezonderd. Mooi, hè? God koestert vandaag de dag iets over jou en mij. En dat draagt hij met zich mee en dat wil hij dolgraag laten zien, laten horen, laten merken. u laten ervaren. Maar er is één voorwaarde bij ieder wezen op deze hele planeet. En dat is bekering. Want wie moet dat doen? De mens. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hier staat het. We hoeven niet eens naar het Nieuwe Testament te gaan. We hoeven niet eens te gaan naar de voleinding, openbaring van alles wat geschreven is. Hier staat letterlijk in Deuteronomium, bekeert u. Ik. Ja, hier staat het keer op keer. En u zult zich bekeren. Hè? Maar dat moet mijn vader doen, of mijn buurman, of mijn moeder. Nee, dat moet jij. Waarom dan? Nou, dan zul je de stem van de Heere gaan verstaan. En dan zal in vervulling gaan wat hier staat geschreven. De Heere zal zich weer ten goede over u verblijden. Hallo? De Almachtige God kan zich over jou en mij weer gaan verblijden als u zich heeft bekeerd. Corrie ten Boom, die wist het drommels goed, want ze had in het nazi-kamp gezeten. Zij wist als geen ander wat vergeving haar had gekost. Een oom van ons is helaas ook in het nazi-kamp overleden. Hij was een dominee. Van mijn moeders kant. En deze man, die stond in Den Haag te prediken. En was in zijn kerk aan het prediken. En hij deed niets af aan de waarheid. En de Duitsers, die hebben hem gegrepen. En ze zeiden, stop daarmee. Maar hij kon niet meer zwijgen. Dus hij werd afgevoerd. Hij moest leren in het kamp te overleven. Maar hij overleed. Maar hoe is hij overleden? Met een bekeerd hart. Is het niet het allerbelangrijkste? Dat je hart vrede heeft met God? Waarom? Dan kan de Heer zijn blijdschap over u weer laten horen. Uitgieten in uw hart. Want blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. Met andere woorden, als u zich bekeert en u ontvangt de gaven van de Geest, gaat blijdschap ook in uw woning maken. Want ik kan niet altijd blij zijn. Daar heb ik de Heilige Geest van God voor nodig. U ook. Want ik heb geen liefde, ik heb geen geduld, ik heb geen vrede. Dan zeg ik, Heer, help. Dan noem ik al gauw inderdaad mensen asociaal. Dat doe ik ook. Ongeacht roeping, ongeacht zalving, ongeacht wat God van mij vindt. Ik moet me ook bekeren. Ja, maar Christus doet het toch één keer. Nou, ik wil u advies geven. Ga eens af en toe inderdaad gewoon naar de Heer toe en zeg, Heer, ga na of er al een heilloze weg in mij is. Moet ik me ergens nog van bekeren? Dan doe ik dat bij deze. Want bekering is niet lastig. Het is lastig als je ermee rond blijft lopen als je het niet doet. Bekering is juist ervoor gemaakt dat u lichter door het leven gaat. Dus bekering is eigenlijk een heel mooi woord. Bekering, dat heeft in Nederland een bepaalde smaak gekregen, een bepaalde invloed. Zo van, ja, bekering. Ja, maar dat is een prachtig woord. Want in het Grieks staat er, bekering is een metanoia. Een verandering in uw denken. Bent u niet allemaal inmiddels al veranderd in uw denken de afgelopen jaren? Toch? U denkt al lang niet meer zoals vorig jaar. U denkt al lang niet meer zoals 3-4 jaar geleden. Is uw verstand en uw ziel misschien onderhevig aan die metanoia van God? Die bekering van God in uw denken. En daarom is het zo essentieel dat we het woord van God lezen, kauwen, tot ons nemen, zodat ook die verandering in ons gestalte kan gaan krijgen. Bekering. De Heer kan zich weer over u verblijden. En eigenlijk ben ik nu al klaar. Als ik tot God nader, nadert Hij tot mij. En de afgelopen weken, zoals sommigen wel weten, heb ik in Nepal zending mogen bedrijven. Allereerst wil ik u bedanken voor elk gebed. Het was zwaar. Het was warm. Het was heftig. Het was bijna 40 graden. Luchtvochtigheid bijna 100%. Dat kun je niet voorstellen, maar het is gewoon tropen, maar dan nog meer dan dat. Als je dan een slok water neemt, dan adem je dat gelijk uit. Je shirt is compleet verzadigd van het vocht. Van je zweet. Je wringt het uit en letterlijk is het nat op de grond vanwege het zweet. Het gaat dag in, dag uit door. Airconditioning hebben ze niet daar. En we gingen een boerendorpje binnen. En de koeien zijn daar heilig, want het land bestaat uit boeddhisten en hindoes. En als je daar over Jezus Christus nu gaat prediken, dan ga je 5 jaar de gevangenis in. Dus we gingen op een toeristenvisum. Het land binnen. Absoluut niet om zending te bedrijven. Maar als ik daar bij de ambassade aankom en ik zeg dat ik zending kom bedrijven, dan kom ik het land al niet in. Dus soms moet je slim zijn. Ik heb ook wel degelijk foto's genomen, dus ik ben ook wel toerist even geweest. Maar mijn doel was anders. Dat is tricky, hè? Sommigen denken, oh, is dat leugen? Kunnen we eens over nadenken. Leugentje om bestwil, had Corrie ten Boom het over. Maar als ik u ga vertellen wat er gebeurd is, dan zegt u misschien niet meer leugentje om bestwil. Dan zegt u misschien wel, dat is misschien wel de weg van de Heere geweest. Maar ik kom het land anders niet in, dus ik moet wel. Dus ik moet een toeristenvisum aan gaan vragen. Wat hebben we daar gedaan? 200 tot 300 voorgangers van internationale kerken en nationale kerken, verschillende denominaties, getraind met het woord van God. 200 tot 300 jongeren hebben we gediscipeld. En we hebben een machtig werk voor Gods geest gezien. Waarom? Het volk ging zich bekeren van hun afgoden. U moet zich weten, dag en nacht vinden er op dit moment in Nepal tijdens het Hindoestaanse lichtfestival, licht, Jezus Christus het licht der wereld, geen Krishna, geen Boeddha, geen Mohammed, helemaal niemand, want ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Vraag maar aan een moslim, waar is Mohammed? Ja, ja. Vraag maar aan een boeddhist, ja. Hij begeerde wijsheid. Maar de Boeddha, die daar in Nepal geboren is, die begeerde wel wijsheid, maar hij wist dat hij onderhevig was aan sterfelijkheid. Maar mijn Jezus Christus is niet onderhevig aan sterfelijkheid, want hij is de opstanding en het leven. En hij is de opperste wijsheid, hebben we het laatst over gehad in Spreuken 8. Met andere woorden, alles is in Christus ten volheid gekomen, want Christus het beeld is van onze God. De gehele volheid van God woont in Christus lichamelijk, zegt Colossense. Dat is mooi. En we waren daar in dat boerendorpje. Bijna 40 graden. En de kerk was gemaakt van bamboe. En de muziek stond veel te hard. Want ze houden nogal van lawaai. Ze zijn nogal uitbundig. Het heeft te maken met cultuur. En ik kwam daar. En we gaven onderwijs. En nog meer onderwijs. En we nodigden de Heer uit. En weet u wat er gebeurde? Hij kwam. Meer dan 200 mensen lagen plat op de grond om God te aanbidden. Mensen werden bevrijd van demonen. Mensen gingen hun zonde belijden. Mensen ontvingen de gaven van de Heilige Geest. Mensen zagen vuur in de kerk binnenkomen. Ze zagen vuur op het hoofd van de prediker. En ze begonnen te roepen om God. Ze begonnen te roepen om genade. Ze begonnen te roepen om de hemel. En er was een meisje van 19 jaar en die heeft letterlijk de Heer Jezus Christus gezien. Ze heeft hem omschreven met een Hindoestaanse achtergrond. Dus wat wist zij nu van de Bijbel? Maar ze heeft letterlijk de hel gezien. Ze heeft hem omschreven zoals ze dat tot nog nooit kon omschrijven. Omdat ze dat absoluut niet wist vanuit de Bijbel. En ze heeft de hemel gezien. En we hebben het opgenomen op camera. En er waren voorgangers en die gingen dus onder beleid. Er waren voorgangers die zeiden, dit kennen we niet, dit hebben we nog niet eerder gehoord. Maar ze hebben zich bekeerd en de geest van God kwam machtig over deze groep mensen. Mensen werden genezen, spontaan. We hoefden niet eens meer te bidden. De mensen konden niet staan op hun benen, want de kracht van de Heilige Geest was zo machtig in dat boerendorpje, met bijna 40 graden, hoge luchtvochtigheid, dat we alleen maar de naam boven alle namen hebben uitgeroepen. En we zeiden de naam van Jezus. En de mensen vielen en ze ontvingen de zalving van de Heilige Geest en spraken in nieuwe talen en kregen openbaring van de hemel en de hel. Ze hebben het uitgeroepen. Heer, hoe moet ik mijn dorpje bereiken? Heer, ze begonnen te huilen. Heer, hoe moet het, hoe moet het? En er kwam bewogenheid van God in het hart van de jongeren en de ouderen. Er was een meisje van 9 jaar en dat hebben we gezalfd. Niet met olie, maar gewoon met een gebed. En we hebben gezegd, steek je handen maar uit. Wie is de 9? Ben jij 9? Kom hier. Kom. Beetje eng, hè, die mensen. Vind ik soms ook. En toen zei ik tegen dat meisje van 9. We zalven jouw handen in de naam van Jezus Christus. En we lieten de volwassenen staan. En we lieten dit kind, de volwassenen, de zieke de hand opleggen. En weet u wat er gebeurde? Mensen werden gezond. Mensen vielen. Onder de kracht en de zalving van Gods geest. En ze riepen om bekering, ze riepen om behoud en ze riepen om genade. Is dat niet handeling in de praktijk? Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik wist het niet. En toen dacht ik, nu snap ik het. Het zijn niet mijn handen, het zijn de handen van de Heer Jezus die hier aan het werk zijn. En het was een geluid als van een windvlaag. En het werd fris en het werd verkoelend. En we hebben daar tot 's avonds bijna 6 uur gestaan om te bidden. Van 's ochtends tot 's avonds 6. De mensen wilden niet meer de kerk uit. Ze zeiden, hier is de Heer. En er kwam nog een hindoe binnen, een hindoe man. En die had last van duizelingen, daar hebben we voor gebeden en die werd spontaan genezen. Ben je nu bereid om Christus te aanvaarden? Ja, daar ga ik zeker over nadenken, zei deze man. Ja, me dunt. En de Heer ging zich verblijden over het volk wat zich ging bekeren. En daar hebben we niets mee te maken gehad. We hebben alleen maar zijn evangelie gepredikt. Mooi, hè? Zat er niet geschreven in de Bijbel door jongelingen? Kinderen en zuigelingen? Wat heeft iemand van 9 nu aan bijbelkennis? Dus het gaat niet om uw kennis. Het gaat om uw beschikbaarheid. Word als een kind. Ontvang de gave van de geest. Wanneer? Na bekering. Bekeert u, laat u dopen en ontvang de gave van de Heilige Geest. Wat zegt de Heilige Geest? Dat de Heer blij over u is. Dat Hij zich over u zal verblijden. Dat staat hier. Nog voordat het volk het kruis kon omarmen, stond er al dat de Heer zich opnieuw kon verblijden over het volk. Na bekering. Vanmorgen was ik in een kerk en daar hielden ze heilige avondmaal. En er was een klein meisje van amper 3. En dat liep naar het brood toe. Dat liep er zo naartoe. En dat zei, ik wil ook, ik wil ook. En het was een rare atmosfeer, want ja, dat kan toch niet? Maar een kind is een kind. Een kind ziet alleen maar dat brood. Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben in dat geval? Moeten wij niet veel eenvoudiger worden als kinderen? Moeten wij niet veel meer dat woord gaan ontvangen als een kind? En gewoon zeggen, Heer, als dit er staat, dan staat het er. En dan wil ik op uw belofte gaan staan. Maar dan wil ik ook die belofte in vervulling zien gaan. En zo hebben we 2 weken lang op basis van Gods woord gewoon gedeeld wat er stond. En God beweegde vanuit zijn genade met ons mee. Ik heb bijna niet geslapen, maar ik ben gedragen door gebed. Er zijn meer dan 100 mensen geweest die voor ons gebeden hebben. En dat hebben we gemerkt. En tegelijkertijd als mensen gezond werden, dan belde ik mijn vrouw op als ik even internet had. Dan was de verbinding slecht en dan wist ik na 5 minuten dat het ook slecht ging met mijn dochtertje. Nog steeds had ze last van eczeem en het werd alleen maar erger. En er waren momenten dat mijn vrouw niet tot weinig sliep. En dan proberen we wel eens naar de buitenwereld ons beste beentje voor te zetten. Hoe gaat het, Chris? Goed. En gaat het goed? Nee. Maar daar moet ik me van bekeren. Ik moet eerlijk zijn. Als het niet goed gaat, gaat het niet goed. Ja, toch? In je huwelijk, als het niet goed gaat met je, dan moet je dat naar elkaar toe zeggen. Dan kan Gods genade weer komen, dan gaat Gods kracht weer werken. En dan kun je dus ontvangen genezing. Anders ga je voor elkaar de schone schijn ophouden. En het lichaam van Jezus Christus is niet gemaakt om de schone schijn op te houden. Het lichaam van Jezus Christus is gemaakt om het licht te laten schijnen. En dat hebben we de afgelopen 2 weken gezien. Wonder na wonder. En nog steeds ben ik er vol van en snap ik er niets van. Maar de Bijbel zegt het. Ze zullen op zieken de handen leggen en ze zullen gezond worden. Ze zullen de boze verdrijven. Demonen moeten wijken voor de naam van Jezus. Bijzonder, hè? Dat is even de praktijk. Maar waarom? Wat is de sleutel? Bekering. Heer, hier ben ik. Ik keer mij naar u en wat u voor mijn leven heeft. En dat wil ik ontvangen. En dan gaat u zich over mij verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Want wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent, met heel uw hart en met heel uw ziel, dan zul je de Heere ook van harte lief kunnen hebben. Want ik heb geen liefde. Ik heb geen liefde voor de Nepalees, ik heb geen liefde voor die kerkleiders, want oh wat vond ik ze maar, hoe zal ik dat netjes zeggen, eigenwijs. Wij geloven daar niet in, maar toen het gebeurde hebben ze zich ter plekke bekeerd. Ik zeg maar, gelooft u dan niet van in de Bijbel van kaf tot kaf? Ja, dat geloven wij. Geloof je het werkelijk? Ja. Nou, bekeer je dan en ontvang de gave van Gods geest. Ontvang dan ook de blijdschap van God in jouw hart. Ja, maar dat geloven we niet. Ja, dan geloof je heel de Bijbel niet. Want de Bijbel, er staat letterlijk geschreven, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Waarheid. Nuttig ter onderwijzing. Dus met andere woorden, kauw er maar lekker op. Want het woord van God is niet meer die melk die wij mogen indrinken. Dat is die vaste spijze die we nodig hebben. En dat maakt ons volwassen. We hebben daar boeddhisten, hindoes en moslims tot bekering zien komen. We hebben daar gepredikt over het bloed van Jezus Christus. En we zijn ook naar een tempel geweest van de hindoes. En daar waren ze dag en nacht bezig. 4:00 AM staan er rijen met honderden mensen heel de dag door om bloedoffers te brengen. Bloemoffers, vuuroffers, heel veel geldoffers. Dat gaat dag en nacht nu door vanwege de feesten. En als je daar rondloopt, dan keert je maag om. En snap je waarom de Heere, de God van Israël, zegt, jullie met jullie stinkgoden. Het stinkt er letterlijk. Je maag draait ervan om. Het is een hele andere wereld. Het is een complete, occulte, afgodische wereld. Maar de een na de ander komt tot bekering daar. Want de mens is zat en heeft zijn maag vol van religiositeit. En de mens moet vol worden en er een soort van broertje dood aan hebben aan religiositeit. Want dan komt hij tot de Heer die geen religie heeft, maar die leven is om leven te geven. En dan komt verandering. Want het hoeft ons niets te kosten om tot Jezus Christus te komen. Want zijn genade is nieuw elke morgen, mag je elke dag ontvangen. En dan kost het je alles. Want ook die boeddhisten, ook die hindoes, ook die moslims, die hebben zich bekeerd. En wat gebeurde er vlak daarna? Een familie heeft ze uitgekotst. Kinderen, hoe oud ben je? 10. We hebben jonge kinderen van basisschoolleeftijd gehad, die hebben hun leven aan Jezus Christus gegeven in de afgelopen maanden en ook nu weer. En die ouders hebben hun kinderen gewoon de straat op getrapt. Ze zijn niet meer welkom. En ze wonen nu in de kerk. Kun je niet voorstellen, toch? Maar is het niet zo dat als wij ons bekeren tot Jezus Christus, dat we ook een prijs betalen? Meningen van anderen? Als wij ons bekeren, ons laten dopen en de gaven van de geest ontvangen, worden wij dan ook niet voor gek verklaard? Is het niet zo dat iedere ziel die zich bekeert tot God, zich bekeert tot dwaasheid? En wij eigenlijk voor gek worden verklaard volgens de wereld? Ja, nou welkom. Het is dus heel gezond. Om je te bekeren, zodat de Heer zich over jou kan verblijden. Ga met me mee. 2 Koningen 5. Twee Koningen 5, vers 1. En ik ga er even iets sneller doorheen. Maar u zult straks begrijpen waarom. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossingen gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. En dit kleine meisje had haar heer iets aanbevolen. Er is een man Gods in Israël, en dat kunt u verder lezen, en die kan zijn meelaatsheid wegnemen. En vervolgens zien we dat Naaman, de legeraanvoerder, de generaal, naar de bevelhebber gaat van het land, naar de koning gaat. En hij beveelt een meisje, een heidense generaal, beveelt een Israëlisch meisje aan bij zijn heer. Prachtig, hè? Dit meisje was absoluut jong, dit meisje was een slavin en dit meisje was nog wel uitschot voor Naaman. Maar hij hechtte geloof. Want een Israëliet kon nooit werkelijk de woorden van God overbrengen naar vreemde volken. Want die werden nooit serieus genomen als ze verwikkeld zaten in afgoderij en occultisme. Want een Jood was maar asociaal. Een Jood was maar uitschot. Want je gaat toch niet in een God geloven die je niet kan zien? We moeten gesneden beelden maken. En zo werd het meisje wel degelijk serieus genomen. En dit kleine meisje zorgde voor een ommekeer in het hart van Naaman. Want Naaman gaat uiteindelijk naar de koning van Israël. En de koning van Israël zegt in vers 7a, ben ik dan God om te doden en om levend te maken dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Deze koning was bang voor zijn eigen hachje. Deze koning was bang dat hij Naaman moest gaan genezen. Maar kijkt u eens naar uw eigen handen. De Heer Jezus heeft zelfs beleden, zonder mij kunt je niets doen. Hij kon niets doen zonder dat hij het de Vader had zien doen. Met andere woorden, wij denken wel eens heel veel te weten, wij denken wel eens heel veel te kunnen, maar eigenlijk kunnen we helemaal niets. Denkt u nou echt dat ik uren per dag kan prediken in Nepal? Denkt u nou echt dat ik een gevangenis binnen kan gaan om 700 gedetineerden daar te verzorgen met het woord van God? En medicatie, waardoor ze gaan vragen, Chris, wat doe je hier en waarom doe je dat? Dan zeg ik, nou dat doe ik vanuit de liefde van God. Ik heb helemaal geen zondaar lief. Als dat ik me eerst niet heb bekeerd en heb gezegd, Heer, hier ben ik weer. Vervul mij, verfris mij, gebruik mij opnieuw vandaag de dag. En weet u, dan doet de Heer het nog ook. Hij is rijk aan goede tieren. En groot van vertrouwen. Niet in mij, maar in hemzelf. En het mooie is, dan gaat hij uiteindelijk naar Elisa. En wat denken wij vaak als we de dominee of een predikant of misschien wel mij vandaag zien, dat kan. Dan verwacht je iets. Je hebt verwachting. Vanmorgen was er een babytje in de kerk en die had gebed nodig. Er zijn tumoren gezien. En ik deelde wat de Heer Jezus had gedaan in Nepal. En ze zeiden, zo van, dan kun jij misschien wel bidden. Want mensen verwachten het dan van mij. Maar dan schuil ik direct achter het kruis van Jezus Christus. En dan kan ik alleen maar pleiten op zijn bloed, op zijn genade, op zijn doorboorde handen. En dan zeg ik, ga naar hem, ziende op Jezus. Kijk naar de voleinde van je geloof. Want mijn geloof is zwak. Als ik een babytje in mijn handen heb, zelfs mijn eigen meisje, wat niet gezond wordt, terwijl we toch echt als rechtvaardigen in Jezus Christus zijn en het gebed van de rechtvaardige vermag, veel. Maar als het dan niet gebeurt, wat dan? En ik zie het voor mijn ogen wel gebeuren, dan ga je toch afvragen, ligt het aan mij? Laat maar los. Vertrouw op het feit dat de Heer zich verblijd heeft over jou, omdat je je bekeerd hebt. En dan staat er hier dat Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had in vers 8. En vervolgens zei de profeet, laat hem tot mij komen. Toen kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Nou, wat denkt u als u eventjes zich verplaatst? U bent een man van aanzien of een vrouw van aanzien. Angela Merkel, noem maar wat van Duitsland. Vrouw van aanzien. En die komt bij u aan de deur. Want die heeft gehoord dat de Heer in uw midden is. En die verwacht van u een woord van God. Misschien wel Alexander. Koning Willem-Alexander. De bel gaat en hij staat voor uw deur. Hoe reageert u? Over die gelijken spreken we een beetje, hè? Over die machtspositie. Wat zegt u? Ik stuur mijn knecht wel. Niet zeggen lieverd, nee. Ik stuur mijn knecht wel. En u stuurt de tuinman. En die tuinman heeft een woord. En die zegt het volgende. Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees, uw melaatsheid weer gezond worden. En u zult rein zijn. Wat denkt u dat Angela Merkel of koning Willem-Alexander tegen die knecht zal zeggen? Sorry? Weigeren? Ja? Tuurlijk. Want wij willen een antwoord. Wij willen een antwoord en wij willen het van die persoon. Maar is het niet zo dat een werkelijk bekeerd hart het woord zelfs aan kan nemen van een hele simpele ziel die misschien wel asociaal lijkt? Is het niet zo dat dat meisje van 9 jaar in Nepal, in die kerk, door God machtig gebruikt werd om de zogeheten wijze te beschamen. Hier spreekt God ook over een meisje. Wat iets zegt tegen een generaal. En die generaal verwacht het van de man van God. En die zegt, hier is mijn woord. Vertrouw op het woord. Wij moeten vertrouwen op het woord van de knecht. Wie is de knecht? De Heer Jezus. De Heer Jezus is onze dienstknecht geworden. Hij kwam niet als de generaal, de heer van de hemelse legers. Hij kwam als een dienstknecht. Om ons te dienen, om onze voeten te wassen. Om het jubeljaar van de Heer uit te roepen. Om ons opnieuw in de blijdschap van de Vader te herenigen. Wat dan de blijdschap volkomen is. En hier staat het volgende. Maar Naaman werd erg kwaad en hij ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Dan begint hij nog verder eigenlijk te manifesteren. En al opnieuw komen zijn dienaren naar voren en die zeggen, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Tjonge, wat een genade heeft God met deze legeraanvoerder. Hij krijgt keer op keer te horen het woord van God, maar het valt niet in zijn straatje. Herkent u dat? Dat als u iets hoort in uw leven vanuit God of vanuit Gods woord, dan moet het een beetje in jouw straatje liggen, want anders dan eet ik het niet. Anders pik ik het niet. Het moet in een bepaalde vorm zijn, want als het dan niet bij mij past, dan wil ik het niet. Maar is het niet hoogmoed? Is het niet trots? Is het niet misschien wel religiositeit? Ik wil het zus en zo hebben, anders dan hoef ik het niet. Nou, het plan van God met ons staat vast om ons een hoopvolle toekomst te geven, maar het is wel het plan van God. Dat betekent niet jouw en mijn plan. En daar moeten we ons soms wel eens aan over willen geven, aan zijn plan. En dat is lastig. Want wat is nu zijn plan? Dat zoeken, dat heet relatie. Dat is zoeken, aftasten, fouten maken, vallen en weer opstaan. De rechtvaardige valt, maar staat weer op. En zo is het soms wel eens lastig in uw relatie met God en in uw relatie met mensen. Maar hou u vast aan het profetische woord wat God in uw hart heeft gezaaid. Dat is de reden waarom u hier bent. En hier staat dan, hij daalde af in vers 14. En dompelde zich 7 maal onderin de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik, nu. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël, nu dan neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Tot zover. Hij zegt daar eigenlijk, ja, ik heb wel geluisterd naar dat meisje, maar het was niet helemaal naar mijn zin. Ik moest toen een hele lange reis maken, ik moest nog naar de koning, ik moest een brief overhandigen en ik moest nog naar de profeet en ik kreeg niet eens een woord van de profeet, ik moest het doen maar met een simpele dienaar. Maar uiteindelijk dan buigt hij, want zelfs zijn knechten zeggen, heer, wilt u niet misschien luisteren? En dan gebeurt het wonder en dan zeggen we, ja, nee, maar nu is de Heer de God van Israël de levende God. Maar is het niet zo dat de Heer de God van de hemel en aarde allang de levende God was? Nog voordat hij zich bekeerd had, was God daar al en was het al waarheid en was het al volbracht. Want op het moment dat God u een woord geeft, dan is het al volbracht in God. Alleen moet u er nog op ingaan om het ook te ontvangen en daar horen stappen bij. Bekering. Ga met me mee, Handelingen 2. Handelingen 2, vanaf vers 37. We maken even een sprong van het eerste verbond naar het tweede verbond. En van Nepal naar hier vandaag de dag. Toen zij dit hoorden, namelijk het kruis van Jezus Christus in vers 36, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Zusters daarbij ingerekend. En Petrus zei tegen hen, bekeer u. Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wauw. Ga met me mee. Vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Kom dus tot inkeer. Hoe kom je tot inkeer? Door bekering, maar hier staat, kom dus tot inkeer en bekeert u. Hé, hoe kom je tot inkeer? Besef. Naar jezelf kijken. Zelfonderzoek. Ga na, zei Corrie ten Boom, of er een heilloze weg in mij is. Hé, ja, ik mis wat. Ik mis het dat ik bekeerd ben. Ik mis het dat ik me ooit bekeerd heb. Ik mis de gave van de Heilige Geest. En de Bijbel spreekt nog iets in de Petrusbrief over het feit dat als je niet gedoopt bent, dat je geweten je nog steeds aanklaagt. Want de doop is een kwestie van een rein geweten. Te veel mensen die in de kerken zitten en die niet gedoopt zijn, die hebben nog steeds de aanklacht van doe ik het wel goed, doe ik het wel niet goed, ben ik wel een kind van God, ben ik niet een kind van God. Maar de geest van God komt, de gave van de geest, is onder andere daar om u werkelijk te laten belijden, Abba Vader. En wat betekent dat als u Abba Vader mag uitroepen, mag belijden, dan zegt u dat niet, dan zegt de geest van God dat in u. En dan weet je werkelijk, ik ben een kind van God. Wie doet dat dus? De geest van God in jou en mij. Die beleidt Abba Vader. En te veel mensen die in de kerk zitten die niet gedoopt zijn, dat zegt Petrus heel duidelijk, je geweten is nog niet gereinigd. Dus voor degene die nog toppen met aanklacht, bekeer je, want de Heer Jezus Christus wil je vrijspreken, laat je dopen, ontvang een rein geweten en sta op met Christus. En ontvang de gave van de Heilige Geest. En misschien zeg je, ja, maar die was voor de Joden. Ja, maar hier staat het woord baptizo. En bij Naaman wordt exact datzelfde woord onderdompelen gebruikt. Met andere woorden, besprenkeling. En ik heb dat even opgezocht en ik ga het u laten zien. Dat is een studie op zich en die wil ik kort houden. Want misschien zegt u, nou, ik ben besprenkeld als kind. Nou, dat kan ik begrijpen. En ik hoop dat u hier blij van wordt. Want zo niet, dan gaat er iets niet goed. Het woord besprenkelen heb ik niet in de Bijbel tot nu toe gevonden. Dan alleen in onder andere Hebreeën het besprenkelen van het bloed. Elke keer als de Bijbel spreekt over besprenkelen, dan gaat het altijd over het bloed. Dus doop is in het Grieks een compleet ander woord dan besprenkelen. En er zijn twee woorden voor besprenkelen. En het ene woord is ratismos. Nou, moet je eens horen. Ratismos of baptizo. Dat zijn twee verschillende woorden, toch? Dat zou hetzelfde zijn als u vandaag zegt, Chris, je bent een negroïde man. Dan zeg ik nou, negroïde of blank, dat zijn twee verschillende woorden, maar ook twee verschillende zichtbare feiten. Je hebt of een donkere man, of een blanke man. Mijn vrouw is wat Chineesachtig, dus die is wat gelig. Ja, maar het is volledig anders. Je bent of, ja, daar maken we thuis ook grap over, dus dat mag, we houden heel veel van elkaar. Maar u bent blond. Ik weet niet of u het geverfd heeft. Nee, nou, u bent blond. Mijn moeder was ook blond, maar werd wat grijs, dus die ging het verven. Dus ze ziet er heel mooi blond uit. Als ik vandaag de dag tegen mijn moeder zeg, mam, je ziet er volledig grijs uit. Dan zegt ze, nee, dat kan helemaal niet, want ik zie er helemaal blond uit. Het zijn dus twee compleet verschillende woorden, twee compleet verschillende betekenissen, twee compleet verschillende woorden die een ander doel hebben. Besprenkeling heeft met het bloed te maken. En onderdompelen heeft met reinigen te maken en met geloofszekerheid te maken na bekering. Hij zei dit, Petrus, tegen het volk van God. Snapte het volk van God wat bekering was? Ja, want we hebben het net gelezen in Deuteronomium. En eigenlijk zien we door heel het eerste verbond heen, dat zodra het volk van God zich bekeert, wat gebeurt er dan? Zegen komt. Vrede komt. De vijand wordt verdreven. Nieuw land wordt in bezit genomen. En de Heer zegt, vraag maar wat je wil en het zal gebeuren. Na bekering volgt altijd zegen. Altijd. Maar die mensen in Nepal dan, Chris? Dat waren heidenen. Die kunnen zich toch niet, kunnen zich niet bekeren. Nou, ze hebben het gedaan en de geest van God kwam machtig over ze, terwijl ze niet eens gedoopt waren onder water. Kun je dat terugvinden in de Bijbel? Ja, Handelingen 19. Heeft u de geest al ontvangen? Ja, de geest hebben we al ontvangen. Maar in welke naam bent u dan gedoopt? De doop van Johannes. Ja, dat was een doop van bekering. Maar bent u al in de geloofsdoop gedoopt? In de doop van Jezus Christus. De doop van de dood en de opstanding. Nee, maar u heeft wel de Heilige Geest ontvangen. Ja, is er dan ook nog een doop in de naam van de Heer Jezus Christus? Onder aanroepen van zijn naam en vergeving van zonde? Ja, nou, die mensen stonden te springen om zich opnieuw te laten dopen. Niet in de doop van Johannes, maar in de doop van Jezus Christus. En het was heel Bijbels. Overdopen is heel Bijbels en dat kun je lezen in Handelingen 19. Het was voor een Jood meer dan normaal om elk jaar zelfs onder water te gaan. Ik ben blij met één keer in mijn leven. De hoge priester moest 5 keer voordat hij op Yom Kippur, en dat is dit weekend, Grote Verzoendag, de hoge priester moest zich 5 keer onder water laten gaan om volledig rein voor de Here te staan. Waarom 5 keer? Dat is het getal van genade. In het Hebreeuws. Mooi, hè? Alleen door genade, na reiniging, kun je voor de Here staan. Daarom zegt de Bijbel, laat u reinigen door het bloed van Jezus Christus. En als gevolg daarop mag u zich laten dopen. Bekeert u en laat u dopen. En de Jood wist als geen ander dat hij zich moest bekeren en laten dopen. Het was heel Bijbels. In het Hebreeuws wordt het ook wel mikve genoemd. Dat was een bad van meer dan 900 liter water waar dan de Jood inging en weer uitging. Ik weet niet of u wel eens gehoord heeft van de proselieten. Dat waren de niet-Joden die bij het verbond van God mochten horen door middel van de doop. Daar wordt nooit gesproken over besprenkeling. En het spijt me, maar ik ben het nog niet tegengekomen. En mijn voorgeslacht heeft altijd geloofd in de besprenkeling. Altijd. Het spijt me. Maar je moet een prijs gaan betalen als je werkelijk het woord van God in je leven ontvangen wil. En werkelijk vrucht wil gaan dragen. Dan moet je de prijs betalen. Zoals de hindoes en de boeddhisten. Die zich nu hebben bekeerd tot Jezus Christus. Ze worden eruit geschopt. Kunt u zich voorstellen? Ben je gelukkig getrouwd? Ja. Ja, nou is het even het moment. Als je nou nee zegt, dan gaan we gelijk naar buiten. Maar stel nu dat Arjen had gezegd, lieve schat, ik laat me dopen. En zijn vrouw komt ogenblikkelijk met de scheidingspapieren. Teken maar. Want als jij je laat dopen, ben ik van je weg. En dat gebeurt nu vandaag de dag in Nepal. Voor mensen die zich bekeren tot Jezus Christus. En dan laten ze zich dopen en dan zegt de partner, ik wil niets meer met je te maken hebben. En je kinderen zul je nooit meer zien. En je geld is van mij. En als je nog tot de hoogste of de laagste kasten behoort, dat haalt niet uit. Maar je mag op straat leven. Dat is de prijs die de mensen betalen voor het werkelijk volgen van Jezus Christus. En dit is wat de fariseeën niet deden toen Johannes de Doper uitriep, gij adderige broed. Want de fariseeën wilden maar al te graag aan alle regeltjes en wetten voldoen, zodat ze in een goed blaadje bij de mensen zouden staan. Religiositeit. Maar daarom zei hij doorzag ze en hij riep tot ze, gij adderige broed, hoe denkt u aan het oordeel van God te kunnen ontkomen? Je kan alleen maar aan het oordeel van God komen als je rein en stralend, als de bruid van Christus voor hem staat. Volledig rein door het bloed, volledig schoon gewassen. Met Christus gestorven ben en weer opgestaan. Dat is de werkelijke betekenis van de doop. En als het volk van God al door de Jordaan moest. Als het volk van God door de Schelfzee moest. Dat is het profetische beeld van de doop. Want wat gebeurde er met Egypte? Er staat letterlijk in de Bijbel, in Hebreeën, dat het volk geloofde en daardoor gingen ze door het water. En de Egyptenaren geloofden niet en werden verzwolgen. Voor ons is het een belofte tot leven, dat we naar de overkant gaan. Kom mee naar de overkant, zei de Heer Jezus. En voor de mensen die het niet geloven, is het een teken van dood. Want ik wil maar al te graag met Christus sterven, omdat ik weet, ik kom er zelf niet. Ik schiet altijd tekort, ik doe altijd misschien wel mijn best, maar er is altijd nog iets wat mij aanklaagt. En dan wijs ik naar het water, en dan wijs ik naar het watergraf en dan zeg ik, dank u Heer Jezus, wat er staat geschreven in Romeinen. Romeinen 6, ga maar met me mee. Romeinen 6. Vers 3. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wauw, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dan begint de wandel met God. Hier staat het. Hier staat het. Wat staat er? Dat u niet meer leeft, maar Christus in u wil leven. Opdat u daarna gaat wandelen. En wat uw familie dan ook zegt. Wat mijn ouders er ook van vonden. Ik wilde God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Want God heeft meer welbehagen in gehoorzaamheid dan in offeranden. En ik kom net bij een volk vandaan, wat ijverig de almachtige God en al zijn duizenden andere goden zoekt. En ze buigen zich, ze bekeren zich, de Heer Jezus komt met zijn genade, hij wast ze schoon en onmiddellijk hebben ze het verlangen om alles wat erin staat te doen. Zelfs om te scheiden van hun partner. Dat is een prijs. Dat is een prijs. Je mag je kinderen niet zien, je bent compleet je baan kwijt, je wordt uit je kasten gegooid, dus niet je houten kast, maar dat heel je familieclan. Er wordt tegen je aan geschopt, er wordt tegen je aan gespuugd. En zo was het ook met de eerste gemeente. Ze werden vervolgd, maar wat gebeurde er? Ze konden de vervolging en de werkelijke boodschap van bekering en behoud en reiniging door het bloed van Jezus niet tegenhouden. En dat is een woord voor deze plaats. Geen bolwerk, maar dan ook geen bolwerk. Geen bolwerk van religiositeit of van machten of krachten kan iets tegenhouden wat uit God geboren is. En Gamaliel zei het al. Want dan vechten ze tegen de Heer. Mooi, hè? Dat geeft hoop. Dat geeft hoop. En als een Nepalees dat kan, die zo weinig weet van de Bijbel, en zegt, hé, ik wil met Christus begraven worden in vers 4. Door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 1 Petrus 3 vers 18. Dat wil ik nog graag met u opslaan. Kijk even naar de tijd. Ik heb laatst gehoord van mensen, toen we klaar waren met de dienst, toen zeiden ze, is het nu al voorbij? Ik weet niet of u nog meer wil horen. Ja, wilt u nog meer horen? Ja, heeft u honger? Dank u wel. 1 Petrus 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, het dodenrijk. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8, dat is het getal van de Messias, van het koninkrijk, mensen behouden werden door het water heen. Ziet u dat? Door het water heen. Elke keer in de Bijbel als er gesproken wordt over behoudenis, is dat na de zondvloed, is dat na de Schelfzee, is dat nadat ze door de Jordaan worden getrokken, is dat na bekering, is dat na de doop. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Hey. De doop heeft te maken met uw behoud. Ja, want de Heer Jezus zei al, en ik meen Marcus 16 uit mijn hoofd, maar ik doe daar even, hou me even ten goede. Bekeer u en laat u dopen en u zult zalig worden. Hij spreekt niet eens over de Heilige Geest. Hij zegt daar, bekeer u, laat u dopen en u zult zalig worden. Wauw, en hier staat dan het tegenbeeld daarvan. Dus we leren al onze kinderen, Noach, de ark en de dieren, 2 aan 2, nou prachtig. Maar hier gaat de diepe geestelijke bron open van wat Petrus zegt. Het tegenbeeld daarvan, dat is de doop, die behoudt nu ook ons. Wauw. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus. Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, als de engelen, machten en krachten onderworpen zijn aan de Heer Jezus, dan ik ook. Mijn ouders vonden het misschien niet makkelijk. Mijn opa en oma vonden het misschien niet makkelijk. Mijn familie vond het misschien niet makkelijk. Mijn collega's vonden het misschien niet makkelijk. Het kerkgenootschap waar ik deel van was, ach, iedereen had zo zijn mening. Maar ik wil bij God in het reine komen. Ik wil niet meer naar mensen luisteren. Ja, maar Chris, je moet je toch onderwerpen aan de mensen? Nee, ik moet me onderwerpen aan God. Dan zal de boze van me vlieden. Want ik heb gemerkt dat zelfs de boze, gelovige mensen, tussen aanhalingstekens, kan gebruiken om u af te houden van de volledige waarheid. Hoe komt dat toch? Heer, ik ken dat liedje, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar soms is dat het waar het op aankomt. Ik in mijn klein hoekje met de Heer Jezus. En zeg, Heer, ik wil niet meer naar mensen kijken. Hier staat het. De doop. De doop. En om het misschien nog wel verwarrender te maken, wil ik met u gaan naar Hebreeën 6. Hebreeën, niemand weet wie het geschreven heeft. De een zegt Paulus, maar aan de andere kant denkt men ook dat het een brief is geschreven door de Heere zelf. De theologen zijn er vandaag de dag niet uit. Waarom? Het is zo'n rijke brief. De Hebreeënbrief is zo rijk, dan gaat u werkelijk wandelen met de Heer als u daar iets van gaat ontvangen. Omdat het zo rijk en zo ondoorgrondelijk is. Daarom denkt men ook dat de Heere zelf het heeft geschreven. En hier staat in Hebreeën hoofdstuk 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Heel veel christenen die blijven hierbij haken. Bekering van dode werken en geloof in God. Punt. Die blijven een soort in dit cirkeltje malen. Ja, maar ik heb nog zonde in mijn leven, dat moet ik eerst opruimen, ik moet me bekeren. Dan zeg ik ja, amen, maar dat is niet het hele evangelie. Want we hebben net gehoord dat als wij ons bekeren, dan zal de blijdschap van de Heer over ons opgaan. Dan zullen wij zijn stem gaan verstaan. Dan zal Hij ons weer kunnen gebruiken en zegenen en zijn we ingeënt op zijn beloftes. En dan staat er daarna van de leer van de dopen. Dat klopt niet. Dat kan niet. Dopen. Welke dopen worden hier bedoeld? Ja, ik hoor er drie. En alle drie zijn ze raak. De doop van? Van de bekering. En daarna? Sorry? Amen. De doop van de Heer Jezus zijn dood en opstanding. Wat heeft opstanding te maken nu met bekering van dode werken en van geloof in God? Alles. Want u bekeert zich eerst van uw dode werken, maar door de opstandingskracht van de Heilige Geest die in u gaat werken, heeft u de kracht en de macht om te gaan regeren over zonde en over uitdagingen en problemen. En dan gaat uw geweten gereinigd worden, want het gaat niet meer om mij, de Heer Jezus heeft de prijs betaald en Hij wil opstaan in jou en mij. Hallo, Hij wil opstaan in jou en mij. De opstandingskracht is voor Nepal, is voor Nederland, is voor Kester en Opheusden. Dat is de opstandingskracht. Dat maakt dat een gelovige tot levend geloof komt. Maar als we de opstandingskracht niet ontvangen, niet accepteren, omdat wij blijven malen in een werking van dode werken, bekering van dode werken, en van, ja, ben ik wel gelovig, geloof ik niet, dan kom je er niet. Dan blijf je dat kind wat maar een beetje druppeltjes melk aan drinken bent, maar wij zijn gemaakt voor de vaste spijzen. De kerken zitten vol in Nederland met zoveel kennis en zoveel wetenschap van de Bijbel. Maar als wij het in de praktijk gaan brengen, in elke plaats, in elke vlek, Dan zal Nederland een christenland weer kunnen zijn. Als dit woord tot leven komt. Als de mensen zich gaan bekeren van religiositeit. En niet wat de dominee zegt, maar wat het woord van God tot hun eigen hart zegt. Dan krijg je te maken met ware discipelen. En ik zie daar leiders in Nepal op hun knieën de Heere smeken. Dat ze niet meer op ons gaan leunen, niet meer op anderen gaan leunen. Maar dat ze zelfstandig discipel gaan worden van Jezus Christus. Hij koos vissermannen uit. Nou, dan kunnen wij het toch misschien wel beter doen, toch? Dat zegt onze hoogmoed. Hij kiest de ongeletterden uit. Nou, dan ben ik blij dat ik een geletterde ben. Dan mag ik de Bijbel lezen en de Bijbel ontvangen. En dan mag ik het ook gaan horen en begrijpen, zodat ik het in de praktijk mag gaan brengen. En ik weet dat ik vandaag een hele hoop zeg, maar de Heilige Geest gaat het tot leven brengen, want Hij is de Geest van de opstanding. Want God de Vader heeft Jezus Christus uit de dood doen laten opstaan door zijn Heilige Geest. En te veel mensen die de geest van God niet hebben ontvangen, omdat ze zich niet hebben bekeerd tot het ware evangelie, dat is het evangelie van behoud, die worstelen nog steeds met bekering van dode werken en geloof in God. Mijn opa van 98, die worstelt nog steeds met ben ik wel een kind of niet. Waarom? Hij is niet gedoopt. Hij zit nog in zijn geweten. Hij zit nog vast aan die wet. Maar Christus kwam, zegt de Romeinen, om buiten de wet om genade te geven, om de wet te vervullen. En zelfs Christus is gedoopt om als voorbeeld voor jou en mij te laten zijn. Dus als Christus al gedoopt is, jou redden, jou verlossen, waarom laat jij je dan niet dopen? Ja, maar ik ben al besprenkeld. Ja, maar ik heb net uitgelegd dat woord besprenkelen, dat staat helemaal niet in de Bijbel, dan alleen in combinatie met het bloed. Besprenkelen is een compleet ander woord dan baptizo. Het gaat de Heer Jezus niet om het woord, het gaat om de wandel. En dan komt het woord baptisma, het gaat erom dat als je gedoopt bent, dat het daarna om de wandel gaat. En dat babytje van vanmorgen en mijn kleine meisje van 5 maanden kan zich niet bekeren. Dat kan niet. Hoe kan ze zich nou bekeren? Kan dat? Hoe moet ze zich bekeren dan? Want wat was de voorwaarde voor bekering door heel Handelingen heen? Geloof komt door het horen van het woord en het woord van God. Gelooft alleen. En ze hoorden en ze werden geraakt in hun hart en zeiden ze, wat moeten we dan doen? Nou, bekeer u en laat u dopen. Nou, mijn kleine meisje van 5 maanden, die hoort het woord van God niet. Dus kan ze niet bekeren. En dan ben ik zo blij dat er staat, kinderen zijn geheiligd door het geloof van hun ouders. Mooi, hè? Het is veilig. Ik ben priester van mijn gezin. En als dat Gods woord zegt tot mij, dan zeg ik, Heer, dank u wel. Ja, maar dan krijg je discussie. Religie discussieert. Dat is een macht. Religie discussieert. Je voldoet nooit. Zal ik wel, zal ik niet. Dan ga je wikken en wegen. Maar hier staat het toch gewoon. Waarom twijfel je nog? Zie, daar is water. Laat u dopen. Ja, maar, knikkende knieën, ja. Maar dan ga je naar jezelf kijken. Je moet naar de Heer Jezus blijven kijken, want Hij kijkt naar jou. Laat je begraven met Christus. Accepteer zijn genade. Accepteer het gewoon. Wees als een kind van 9, wat gewoon zegt, ik geloof, ik wil ook. Kind van 3, ik wil dat brood ook. Zo simpel is het. Maar we maken het moeilijk. En we zien allerlei leeuwen en beren. Maar weet u wat David deed met leeuwen en beren? Die greep ze bij de baard, staat er. En dan sloeg ze. En wat kwam er in de leeuw? Nadat hij gestorven was? Honing. Is dat niet wat God voorbereid heeft voor jou en mij? Honing, het type beeld van het beloofde land. Overvloeiende van melk en honing. Maar eerst moet je sterven. Heer, ik wil met u sterven. Ik wil het. Want ik weet, aan mij is geen goed. Maar wilt u het goede in mij bewerken? Ja maar. Ja maar is religiositeit. Ja maar, dan moet je je van bekeren. Ja maar, er moet licht op. Hallo? Dit is gewoon simpel. Simpel Hebreeën 6. Ik ga niet opnieuw het onderwijs met betrekking tot Christus prediken. Nee, we moeten doorgaan tot de volmaaktheid. We hoeven niet opnieuw een fundament te leggen. Dopen is een fundament. Bekering is een fundament. Maar welke dopen worden hier genoemd? Doop van Johannes, doop van Jezus Christus en doop in de Heilige Geest. Matteüs 3. Hij die na mij komt, zal u dopen met water en met Heilige Geest en met vuur. Wauw. En dat hebben we ervaren in Nepal. Dat de Geest van God machtig komt. Dat mensen die het niet geloven, spontaan in nieuwe talen beginnen te bidden. Ik snap er niks van. Dat klopt ook. Want ze sticht haarzelf, zegt 1 Korinthe 14. Maar de gemeente hoorde het. En kreeg ontzag voor God. En de gemeente ging God aanbidden. En er was een vrouw. En die kwam uit de baptistenkerk. En de baptistenvoorganger geloofde het ook niet. Dus die baptistenvoorganger die denkt, dat kan helemaal niet. Maar het gebeurt wel. En die bekeert zich. Er was een leider uit Oost-Nepal. En die beheert, als het ware, de christelijke organisaties van alle jongeren van heel Oost-Nepal. En hij zei, bid voor mijn zus. En de geest van God kwam machtig over zijn zus. En zijn zus werd aangeraakt, begon heftig te huilen, ze kreeg innerlijke genezing. En de geest van profetie kwam. En er kwamen geheimenissen over haar leven. Weet u wat er gebeurde? Die vrouw die breekt en erkent, de Heere, de God is in uw midden. En die man die staat erbij te kijken. En na afloop komt hij naar me toe en hij geeft me een hand. En hij zegt, alles wat u zei is waar over haar leven. Ik had die vrouw nog nooit ontmoet. Maar het is de geest van profetie. Het zijn de geheimenissen van God die de Heilige Geest doorzoekt om het aan zijn bruid bekend te maken. En het mooie daarvan is, die man die bekeert zich. En hij zegt, dit heeft de nieuwe generatie nodig. Het ware leven, het ware evangelie. Geen bedekking meer, niet opnieuw een fundament. Maar laten wij nou als volwassenen groeien in de leer van dopen, handoplegging, opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En wat staat er? En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. En de Heere staat het toe. Zullen we bidden met elkaar? Heer Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u in de laatste dagen alle mensen naar u toe aan het trekken bent door uw liefdeskoorden. Uw bloed, Heer, is anders dan van bokken en stieren. Uw bloed heeft ons gereinigd als we het geloven. Dat het ook voor ons bestemd was. En als een meisje van 3, een meisje van 9, een meisje wat Naaman uiteindelijk onder water doet laat gaan. 7 maal. Dan wil ik u danken, Heer Jezus, dat toen u 12 jaar was, de meest wijze leraar het op schamenis toe liet horen dat u vanuit de hemel uw wijsheid sprak. Heer Jezus, u zei, sta mij toe om alle gerechtigheid te vervullen. En dat was sterven, en zoals mijn broeder net zei, opstanding uit de dood. We hebben het gelezen, Heer, in Romeinen, in Hebreeën, in Petrus. En heel het oude verbond, Heer, spreekt van onderdompeling, dopen, de hoge priester, de vrouw die weer rein moest worden na haar maandelijkse periode. Ze moest onder water, Heer. En waarom? Wat we in de geestelijke wereld bekend willen maken. Ik ben van Christus en niet meer van Egypte. Ik wil vrucht dragen. Ik wil dat mijn Heer met blijdschap naar mij kijkt. En Heer, ook binnen de familie van Mozes en Aaron was oneenigheid. Ook op het volk, Heer, er kwam onrust. Waarom? Zelfs nadat ze door de rivier waren gegaan en zelfs nadat ze door de zee waren gegaan, kwam er onrust. Heer, omdat ze niet werkelijk wilden volharden na hun dood. En dank u wel, Heer, dat u ons wil leren om te volharden in geloof na onze dood. En na de opstanding in Christus. En zo dank ik u, Heilige Geest van God, dat u de naprediker bent. Dat u de trooster bent. En dat u misschien wel even heeft geschud aan wat heilige huisjes vandaag. Ga de rijen zo langs, lieve Heer. Het gaat niet meer om die ander, het gaat om ik en mijn huis, mijn lichaam. Wij zullen de Heer dienen. Dat ook ons lichaam een tempel van de Heilige Geest mag worden. Bekeer u, laat u dopen en ontvang de gave van de Heilige Geest. Ik zegen uw woord, Heer. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Dank u wel voor Nepal. Dank u wel dat deze gemeente heeft gebeden voor mij, voor mijn broeder die meeging, voor Nepal. Heer, en tot beschamend toe wil ik zeggen tegen u, ik heb zoveel ook nog in eigen kracht gedaan, Heer. Maar ik leg het af. Ik wil u dieper leren vertrouwen, Heer. Zelfs als mijn kindje ziek is, of zelfs als mensen zeggen, je moet dit of je moet dat. Laat uw hart met ons hart versmelten, steeds dieper door uw geest en uw woord. Heer, vandaag willen we ons omkeren naar u. En zeggen, Heer Jezus, we geloven en we danken u voor het kruis. En zo wil ik je zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat dat woord wat voor jou bestemd was, gehoorzaamheid, bekering, dat je mag groeien in de gaven en de vreugde van de Heer die Hij voor je heeft. Dat je Gods plan steeds meer ontvouwd mag zien worden. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Hij geeft je op dit moment zijn vrede. Amen.